Als de kerkraad eerst enkele mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de extra collecte voor het christelijk onderwijs. Volgende week zal in de morgendienst leesdienst worden gehouden, terwijl in de middagdienst om 3:00 u hoopt voor te gaan dominee de Graaf van Zierikzee. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 26, daarvan eerst vers 8 en dan vers 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, want daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. De versen 8 en 7 van Psalm 26. Wij willen nu met aandacht en eerbied luisteren naar de heilige wet van de Heere en in aansluiting hierop zingen van Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, voor de dienst van deze morgen vindt u in het Oude Testament, in het boek Joshua, en daarvan het 2e hoofdstuk. Ik noemde u Joshua 2. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Joshua nu, de zoon van Nun, had 2 mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen, en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastig na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppels, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden gedaan hebt aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waar teken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeide tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u aldaar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden. Al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien 1 hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan. En zij gingen heen, en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven aldaar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen nu het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. En in de voorbeden denken aan weduwe Smit, die in de komende week een operatie zal moeten ondergaan. Een dankzegging is gevraagd door de familie Kievit in verband met de geboorte van hun dochter. Laat ons bidden. Genadig en ontfermend God in de hemel. Op de morgen van deze uw dag mogen wij hier samen zijn in het bedehuis, als de plaats waar gij uw gemeente wilt ontmoeten. En gij zelf zijt het dan ook, Heere, die ons vanmorgen weer hebt genodigd om tot uw huis op te gaan. Gij hebt de deuren wijd voor ons opengezet. En gij legt in het midden van ons uw woord neer. Dat woord dat spreekt van gericht en van genade. En Heere, nu hebben wij één ding nodig en dat is dit. Dat u zelf ook in ons midden wilt zijn. Met de werking van uw geest die ons uw woord doet verstaan. Zodat we ook ons eigen leven daarin terug gaan vinden. En al meer gaan zien wie wij zelf zijn in onze verlorenheid, in een leven buiten u, maar ook wie gij wilt zijn voor mensen die geen enkel uitzicht, geen enkele toekomst en geen enkele hoop meer hebben. O Heere, wilt u geven dat zo ook vanmorgen mag zijn, dat we mogen merken dat u zelf in ons midden tegenwoordig wilt zijn, als uw woord wordt bediend. O Heere, schrijf het dan in ons hart, opdat we het verstaan mogen en er ook de vrucht van mogen ontvangen. Heere, wilt u dan alles in ons wegnemen en verbreken wat u mishaagt en wat ons zou kunnen hinderen? Wilt u verzoening doen over al onze ongerechtigheden? Want wij zijn vanuit onszelf, ook na ontvangen genade, toch steeds maar weer bezig om als het ware een dam op te werpen tussen u en ons. Maar Heere, wilt u dan zelf weer de eerste zijn en alles verbreken wat u in de weg staat. En wilt u zelf zo tot ons komen en door een vlak veld rijden. Getrouwe Heere, wilt u zijn met allen die vanmorgen niet met ons konden samenkomen. We dragen ze aan u op. Zij die te oud geworden zijn, of die om andere wettige redenen verhinderd zijn, Heere, wilt u ze alle nog bezoeken met uw gunst en zegen. Wees in het bijzonder bij die zuster die in de komende week een operatie zal moeten ondergaan, zuster Smit. O Heere, u kent ook haar leven. Wilt u met haar gaan als zij straks die operatie moet ondergaan. O Heere, wilt u dan aan haar zijde staan en laat dat in haar hart ook het rustpunt mogen zijn en blijven. Dat ze zich in leven en in sterven aan u de Heere mag toevertrouwen. U die nog nooit één bidder hebt laten staan. U bij wie milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid zijn. O Heere, dan kunnen we nooit groot genoeg van u denken en nooit klein genoeg van onszelf. Geef dat de gang naar het ziekenhuis dan ook weer een leerschool mag zijn en een oefenschool. Opdat we mogen leren om alles te verliezen, maar u den Heere alleen over te houden. En dat is genoeg als we u mogen zien en u mogen omhelzen. En Heere, daartoe wekt u ons allen vanmorgen ook op door uw woord. Als u ons zegt, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. O geef ons dan ogen om te zien en oren om te horen. Opdat deze dienst dan ook nog mag strekken tot de verheerlijking van uw grote naam in de bekering van zondaren. Heere, wilt u hen die van verre staan ook naderbij trekken. Geef ze vrijmoedigheid bij u vandaan. En die vrijmoedigheid die kunnen we alleen maar vinden bij u. Bij u die met dat ruime aanbod van genade komt tot iedere zondaar. O Heeren, is van onze kant altijd onmogelijk, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Heren, zegen ook hen die u kennen. Wilt u ze bemoedigen en vertroosten en ze verder inleiden in de heilgeheimen van uw woord. Werk in onze harten door uw geest, die geest der genade en der gebeden. Heren, wilt u ook onze dank aanvaarden voor alles wat u in het gezin van familie Kieviet hebt willen schenken. U hebt daar zoveel vreugde gegeven, nu er opnieuw een dochtertje geboren mocht worden en naar wij hoorden ook alles goed gegaan is. O Heren, dan is er reden tot dubbele dank. Wilt u geven dat deze jonge ouders ook met hun dank tot u den Heren mogen wederkeren, in het besef dat ze geen van uw weldaden verdiend hebben. Maar het maakt het zo groot, Heren, dat u nochtans zo rijk wilt zegenen. Want kinderen te mogen krijgen, dat is toch een erfdeel des Heren. Dat is toch een zegen van u. En u zullen ze ook in de toekomst zo nodig hebben dat ze wijsheid ontvangen van boven om die kinderen die u hen toevertrouwden ook op te voeden in de vreze des Heren. En dat kan alleen recht gebeuren als ze zelf ook in uw wegen wandelen. O Heren, laat dat zo mogen zijn, opdat uw naam niet wordt gelasterd, maar juist verheerlijkt in de levensgang van deze ouders en van hun kinderen. O Heren, wilt u zijn met ieder die vanmorgen geroepen wordt om uw woord uit te dragen? Wilt u ze getrouw maken en geven dat door de bediening van uw woord uw kerk mag worden gebouwd en uw koninkrijk mag komen? Zegen ook hem die vanmorgen op deze plaats geroepen wordt om uw woord uit te dragen. Heren, wilt u het hem gemakkelijk maken? Wilt u hem zalven met uw geest, opdat hij met verse olie overgoten mag zijn? Raak zijn lippen aan met een kool van uw altaar, opdat zijn misdaad vergeven en zijn zonde verzoend mag zijn. En hij mag spreken door uw geest tot eer van uw naam en tot opbouw van de gemeente. Breng ons zo samen in het wonder terecht, Heren, als dienaar en als gemeente, dat gij een God zijt die zelfs nog met de grootste der zondaren van doen wilt hebben. En wilt u zelf zo alles leiden, dat wij ons verwonderen mogen over wie gij voor ons wilt zijn. Hoor en verhoor ons dan in de genadige verzoening van onze zonden, alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, het woord van God dat ik u vanmorgen wens te bedienen vindt u in het gelezen schriftgedeelte Jozua 2, daarvan het 21ste vers, de laatste woorden, waar wij onze tekst lezen. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Voor we dit samen overdenken willen we eerst gaan zingen. En dat is uit Psalm 68, en daarvan de versen 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Onder het zingen van deze versen zal dan tevens worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking gemeente zingen wij straks van Psalm 32 het derde vers. Gemeente des Heren, onze tekst en het tekstverband verplaatst ons vanmorgen naar het zuidoostelijke grensgebied van Palestina. En daar zien we het volk Israël vergaderd aan de oostelijke zijde van de Jordaan. En dat gereed staat om het land Kanaan binnen te trekken. Dit was niet de eerste keer dat het volk Israël bij de grenzen van Kanaan was aangekomen. Reeds voor de tweede maal stonden ze nu voor de grens van dit beloofde land dat hen naar Gods onverbrekelijke belofte ten deel zou vallen. De eerste maal waren ze tot de grenzen van dit land gekomen onder leiding van Mozes, die 12 verspieders had uitgezonden die dit land moesten verkennen. En u kent die geschiedenis, dat toen die verspieders weer terugkeerden van hun inspectietocht, dat 10 verspieders toen een kwaad gerucht over dit land verspreidden. Het was wel een land vloeiende van melk en honing, zeiden ze, maar die volkeren die daarin wonen, die kunnen we niet overwinnen, die zijn zo groot en zo machtig, die zullen wij nooit kunnen overwinnen, het is maar beter dat we dit land niet binnengaan. Maar 2 verspieders waren er toen, Jozua en Caleb, die een goed gerucht verspreidden. Waar zou dat verschil nu in zitten? Dat 2 van hen een goed gerucht verspreiden en 10 een kwaad gerucht. Dat verschil dat zit hem hier in gemeente. Dat bij die 2 verspieders geloof leefde in de belofte Gods. Zij zagen niet alleen aan wat voor ogen is. Zij zagen niet alleen op die machtige volkeren die daarin wonen. Dat kon hen nog niet uit het veld slaan. Maar ze hadden veel vertrouwen in die God die hen tot hiertoe had geleid en die nog nooit een van zijn woorden ter aarde had doen vallen, die hen ook nu verder door zou helpen. Toen is echter geen gehoor gegeven aan datgene wat door die 2 verspieders naar voren werd gebracht, maar men liet zich leiden door de raad van die 10 verspieders, zodat toen de intocht in het land niet heeft plaatsgevonden. En als straf op hun ongeloof en verharding tegen de Heere zal nu dit gehele volk, nadat ze dus bij de grenzen van het beloofde land gestaan hebben, toch nog 40 jaren lang in de woestijn moeten blijven rondzwerven. Niemand van degenen die uit Egypte waren uitgeleid, van 20 jaar oud en daarboven, die zou het beloofde land binnengaan. Waarom niet? Omdat het slechts in de weg van het geloof is binnen te gaan. Dat erfdeel dat de Heere voor zijn volk had weggelegd, is slechts door het geloof te beërven. Zonder geloof moeten zelfs degene die de zondedienst in Egypte de rug toegekeerd hebben, nog buiten de grenzen van Kanaan omkomen. Maar nu staat dan het volk voor de tweede maal voor de grenzen van dit land. Dat nieuwe volk dat in de woestijn geboren en geoefend is, staat nu voor het nieuwe land. Jozua, de opvolger van Mozes, zal hen nu dit land binnenleiden. Maar ook nu zal dat alleen kunnen gaan in de weg van het ware geloof. Jozua zendt 2 verspieders vooruit die een verkenningstocht moeten ondernemen en die daarover straks moeten rapporteren aan Jozua. Ze maken maar een korte tocht, deze 2 mannen. En ze kunnen straks niet veel details vertellen over het terrein en over wat de meest strategische posities zijn. enzovoort, dingen waar een legeroverste wel belang in zou kunnen stellen. Nee, daar kunnen ze straks allemaal niks van vertellen, maar wat ze wel kunnen vertellen, dat is dan ook oneindig veel belangrijker. Ze hebben gemerkt en gehoord dat de schrik des Heren over dit volk gevallen is. Dat die inwoners van Jericho en van Kanaan, dat die Israël vrezen vanwege de God van Israël. Dat hebben deze twee verspieders vernomen in dat huis waar ze die ene nacht intrek hebben genomen. En door Gods genade zal nu niet alleen het volk Israël de zegeningen van de Heere mogen ontvangen, maar ook deze vrouw die de verspieders onderdak verschafte, Rahab de hoer. Zij die de verspieders geholpen heeft, omdat ze de God van Israël vreesde, en wier geloof in haar werken openbaar kwam. Daarom krijgt Rahab ook een plaats in de rij van helden des geloofs, omdat in Hebreeën 11 van haar geschreven staat dat Rahab de hoer door het geloof niet is omgekomen met de ongehoorzamen toen zij de verspieders verborgen heeft. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, want zij was gehoorzaam. Zij was gehoorzaam ook aan die toch wel wat vreemde opdracht om dat scharlakensnoer nu te binden aan haar venster. Daar willen we vanmorgen samen over gaan nadenken, wat onze tekst ons zegt over het scharlakensnoer aan Rahabs huis. En we letten dan op drie dingen. Dit scharlakensnoer is ten eerste het teken van haar zonde, ten tweede het teken van haar bekering, en ten derde het teken van haar behoud. Dus het scharlakensnoer aan Rahabs huis is teken van haar zonde, teken van haar bekering en teken van haar behoud. Gemeente, Jericho was de eerste grote stad die het volk Israël op zijn weg zou ontmoeten zodra ze eenmaal de Jordaan waren overgestoken. Een grote stad dan wel naar de begrippen van die dagen, want wij zouden het nu misschien niet meer dan een flink dorp vinden. Maar toch was het een sterke stad, omdat Jericho als een van de weinige steden in die dagen beveiligd was met zware en sterke muren. Daar lag de kracht van Jericho. En daar was dan ook het vertrouwen van de inwoners van deze stad op gevestigd. Zij voelden zich wel veilig achter die dikke muren. Deze grensstad, daar heerste het heidendom. Deze plaats komt in de Bijbel ook wel voor onder de naam Palmstad, maar de naam Jericho zelf betekent eigenlijk Maanstad. En dat wettigt het vermoeden dat in deze stad, net als op andere plaatsen toen ook wel gebeurde, de maan als god of godin werd vereerd. Maar nu had God het ganse land Kanaan, inclusief deze stad, deze heidense stad Jericho, gegeven aan de Israëlieten. Het enige wat het volk Israël nu nog moest doen is het in bezit te nemen. Zij behoeven niet zelf te strijden om iedere centimeter grond op hun vijanden te veroveren en die vervolgens weer met hand en tand te moeten verdedigen. Nee, voor het volk Israël lag dat heel anders. God had gezworen met een onverbrekelijke eed dat hij dit land zou geven aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Naar Gods eeuwig welbehagen had hij zelf dit volk tot zijn volk uitverkoren. Met hen had hij het verbond opgericht. Hij was hun God. Hij had hen gered uit Egypte, uit die slavernij waarin ze geknecht waren. Hij had hen tot hier toe geleid. En nu zou hij hen ook hun erfdeel schenken, het land Kanaan. Dat betekent dat zij die op dit moment in Kanaan wonen, dan natuurlijk moeten wijken voor het volk Israël. En wie kan dan denken dat er ook maar voor één uit die heidense stad Jericho, dat er ook maar voor één inwoner van die stad nog redding zou zijn? De inname van Jericho zou het volk Israël de sleutelstad, een stad met een sleutelpositie, in zijn bezit hebben gekregen. En wie die stad Jericho had ingenomen, die had zich tegelijk toegang verschaft tot het ganse land. Dan is toch duidelijk dat ook in dit opzicht die ganse stad moet vallen in de handen van het volk Israël. En dat er voor niemand van hen ook maar behoud kan zijn. Maar toch blijkt juist in deze geschiedenis één ding zo duidelijk. Dat is dit, gemeente, dat God vrij is in zijn welbehagen. Dat zalig worden niets te maken heeft met uw afkomst of uw opleiding, met burgerlijk fatsoen of met vermeende voorrechten die we denken te hebben in verband met het kerklidmaatschap. Nee, uit die verdorven heidense stad gaat God een vrouw redden die een plaats krijgt onder het volk en in Israël wordt ingelijfd. Dat is Rahab de hoer. Ja, daar wordt haar leven tegelijkertijd in al zijn schandelijkheid mee gekarakteriseerd. Dat we van deze vrouw lezen dat zij een hoer was. In die dagen was het niet ongewoon dat een herbergierster tegelijkertijd een publieke vrouw was. En zoals ook nu waren toen dergelijke huizen herkenbaar door een zeker teken. Dat was het teken van het scharlakensnoer. Gebonden aan de deurpost van haar huis was het voor iedere inwoner van Jericho en voor iedere vreemdeling die in die stad kwam duidelijk dat dit een huis was waar dergelijke schandelijke praktijken werden uitgeoefend. Naast het houden van een herberg was zo ook de zonde haar leven geworden. Het was haar gewin. Ze moest van de zonde bestaan. De twee verspieders zoeken nu nachtlogies in haar herberg. Dat scharlakensnoer aan haar huis bevestigd gaf hen tevens te kennen dat dit het enige huis was waar ze als vreemdeling zonder gevaar van op te vallen naar binnen konden gaan. Maar gemeente, wat deden ze een wonderlijke ontdekking toen ze eenmaal bij Rahab waren binnengekomen. De Heere was hen al voorgegaan. Het huis van Rahab binnen. Ja, het hart van Rahab binnen. Want wat bleek? Rahab stond aan de kant van Israël. Omdat ze geloofde dat de God van Israël aan hen het land zou geven. Ze koos partij tegen haar eigen volksgenoten en voor het volk van God. Waarom? Omdat de God van dit volk voor haar maar niet een woord was, maar een levende werkelijkheid was geworden. Zij had de geruchten vernomen van de grote daden des Heren, hoe die zijn volk had verlost hoe hij ze had doorgeleid door de Rode Zee en een weg gemaakt had waar geen weg was. Dat was nu al 40 jaar geleden, maar Rahab was het niet vergeten. Ze had deze geruchten in haar hart bewaard. Ze had gehoord hoe de vorsten van de Amorieten, Sihon en Och, door de Israëlieten verslagen waren, omdat hun God met hen was. En nu zou dit wonderlijke volk dan het land binnenkomen en het in bezit nemen. Rahab had deze feitenkennis wel gemeenschappelijk met alle andere inwoners van Jericho. Ieder had wel gehoord van die grote daden des Heeren. En daarom spreekt ze ook in het meervoud, als zij zegt: wij hebben gehoord dat de Heeren de wateren der Schelfzee voor u ieder aangezicht heeft uitgedroogd. Maar nu is er één verschil tussen Rahab en haar stadsgenoten. Hoewel zij allen wel van Gods verlossend werk voor zijn volk gehoord hebben, heeft dat de andere inwoners verder onberoerd en onbewogen gelaten. Maar zoals bij Rahab niet. Het had haar wat gedaan. Het heeft haar hart geraakt en het laat haar nooit meer los. Dit gerucht is in haar hart gedragen. En daarom spreekt ze niet meer in het meervoud, maar spreekt ze als eenling haar eigen vaste geloofsovertuiging uit, als ze zegt: ik weet dat de Heere ulieden dit land gegeven heeft. Met die belijdenis stond Rahab alleen. Maar het staat voor haar zo vast als een huis. Daar valt niet aan te tornen. Jericho zal worden ingenomen, de Kanaanieten verdreven en het volk Israël zal zijn erfdeel in bezit nemen. En dat alles omdat de Heere hun God is en omdat de Heere hen dit schenkt. Dit was Rahabs geloofsovertuiging toen ze beleed: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Maar nu moet u niet denken dat dit voor Rahab een gemakkelijke belijdenis is geweest, dat ze dat zomaar wel kon zeggen. Nee, want zij wist tevens dat de God van Israël niet tot verlossing, maar tot gericht over Jericho zou komen. En zou dat gericht van die heilige God dan niet juist ook over haar leven moeten gaan? Zij die niet alleen in Jericho, die heidense verdorven stad, woont, maar die ook nog leeft achter dat zondeteken dat aan haar deur bevestigd is, dat teken van het scharlakensnoer. Zou die heilige God, de God van boven in de hemel en van beneden op de aarde, als hij komt ten gerichte over Jericho, dan zijn gericht ook juist niet moeten laten gaan over haar verzondigde leven? Dat teken der zonde aan haar voordeur gebonden, dat is een teken dat haar veroordeelt onder het naderend gericht van God. En wat een toekomst heeft zij dan te wachten? Daar moet u eens over nadenken. Zij die ervan overtuigd is dat de Heere aan de Israëlieten dit land vloeiende van melk en honing zal geven. Zij behoort toch niet bij dit volk? Zij heeft toch de woestijnreis niet meegemaakt? Zij deelt toch niet in de voorrechten en de weldaden van het verbond der genade? En zij bleef toch vreemd van het leven der genade? Het is toch in haar leven juist andersom, dat zij de zonde heeft opgezocht en van de zonde moet bestaan. En daarom moet zij ook om haar zonden verloren gaan. Dat is haar toekomst. En toch houdt ze vast dat de God van Israël de enige en ware God is. Ze kiest partij tegen haar afgodische stadsgenoten en voor het volk Israëls. Wat later Rut zal zeggen, leeft ook op de bodem van haar hart. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Want dat bericht van de verlossingsdaden van de Heere, die boodschap van Gods redding voor zijn volk, dat is als een zaadpluis door de wind des geestes naar de akker van haar hart gevoerd, waar het is ingevallen en waar dat zaad is ontkiemd, zodat die vrucht daarvan openbaar kwam, waardoor Rahab ging erkennen: de Heere is God. En nu begeert ze nog maar één ding: dat de zaak van die God voortgang heeft. En omdat zij, wonend achter dat scharlakensnoer, wonend achter het zondeteken, zich haar doenwaardigheid bewust is, verlangt ze nu een zaak die verder in gans Jericho niet gevonden wordt. Namelijk dat haar weldadigheid bewezen werd. Zodat ze gaat zeggen: gena, o God, gena, hoor mijn gebed, wees mij genadig gezind, geef mij een teken van ontferming, opdat ik in uw gericht gespaard mag blijven. Nu komt dit alles ook naar u en naar mijn persoonlijk leven toe. En dan moeten we vanmorgen de vraag stellen: bent u, gemeente, jongeren of ouderen, bent u er met Rahab van overtuigd dat u leeft achter een scharlakensnoer? Dat wil zeggen, bent u er diep van doordrongen dat ieders levenshuis, ook het uwe en het jouwe, staat in het teken der zonde van nature? Bent u daar nog te goed voor in eigen ogen om dat te erkennen? Het is wel waar, de praktijken die Rahab haar kwalijke naam gaven, die zullen de uwe niet zijn, naar ik hoop. Maar meent u daarom dat u van nature een ander, een beter mens bent? Meent u dat als de Heere ten gerechte trekt, dat hij in uw en in jouw leven dan soms wel enige grond zal vinden die u aangenaam maakt in zijn ogen, u zoals u bent van natuur? Denkt u soms dat God fatsoenlijke mensen zaagt? Als we maar niet leven in uitspattende zonden, als we maar trouw naar de kerk komen, en als we dan niet meer hebben dan dat, zouden we dan dichter bij de zaligheid zijn dan Rahab de hoer? Hebt u, ondanks alle preken die u beluisterde, nu nog nooit in uw leven ontwaard dat aan de deurpost van uw levenshuis dat zondeteken is bevestigd, dat ons verwerpelijk maakt voor God? Dat is wel scherp gezegd, gemeente. Maar u moet niet menen dat ook maar iemand hier een uitzondering op maakt. Want het is wel de werkelijkheid. Daar wij allen van nature in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom geen burgers van het hemelrijk, maar kinderen des torens, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij dan dat wij wederom geboren worden. Maar dan nu nog een vraag, gemeente. Predik dan juist de geschiedenis van Rahab de hoer ons niet overduidelijk de vrije genade van God, die hij kwijt wil, ook aan een ieder van u? Die vrije genade van God, die hierin uitkomt dat hij deze vrouw, die buiten het volk Israël leefde en die haar leven gruwelijk verzondigd had, dat deze vrouw toch nog ontferming ontvangt. Ja, dat ze zelfs in de geslachtsregisters van de heiland blijkt voor te komen als een stammoeder van de Heere Jezus Christus. En daar ziet u het, gemeente, als Rachab zalig moet worden, dan kan dat niet om haar werken. Dan kan dat niet omdat zij daar wel kwaliteiten voor bezit, of omdat haar leven daar aanleiding toe geeft. Maar als Rachab zalig moet worden, dan kan het alleen omdat God het wil. Om de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En daar hebt u, die met Rachab moet bekennen dat ook u leeft achter zo'n zondeteken, daar hebt u tevens de grond uw zaligheid. Zodat we het gaan verstaan. Het is niets uit mij, maar al uit hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. Het is alleen om hem, om die nazaad van Rachab, de Heere Jezus Christus, om wiens wil God een verzoend en een ontfermend God wil zijn voor een ieder die gelooft en zich bekeert. Ja, ook dat laatste. Want dat scharlakensnoer werd ten tweede een teken der bekering. Als de soldaten van de vorst van Jericho bij haar aankloppen en aan Rachab vragen om uitlevering van die mannen die bij haar de intrek genomen hebben, staat haar besluit vast. Ze zal ze niet uitleveren, maar ze zal hen beschermen. Ze verbergt hen op een plaats waar men ze ook niet zo snel zal zoeken, onder de vlasstoppels die op haar platte dak liggen te drogen. Ze brengt de soldaten op een dwaalspoor door te zeggen dat die mannen al voor de stadspoort gesloten werd, Jericho weer hebben verlaten. En al weet ze niet in welke richting ze zijn gegaan, ze geeft hen wel de raad om ze maar vlug achterna te gaan en geeft hen ook nog een goede kans dat ze kunnen inhalen. En de soldaten, die klaarblijkelijk geen reden hebben om de woorden van Rachab te wantrouwen, die volgen haar inlichtingen en ze vertrekken terstond. Achter hen worden de stadspoorten gesloten. Dat betekent dus tegelijk dat nu die twee mannen, die twee verspieders, wel even veilig zijn. Maar toch neemt Rachab meteen verdere maatregelen. Het valt op hoe doortastend zij optreedt. De mannen moeten meteen maar vluchten en zich 3 dagen schuilhouden in het gebergte. Dan pas kunnen ze veilig naar het leger terugkeren om Jozua verslag uit te brengen. Rachab laat deze mannen echter niet zomaar gaan. Ze moeten haar iets beloven. Nee, sterker nog, ze moeten haar een eed zweren. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan u lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waarteken. Geef me een teken dat ik en mijn huis gespaard zal blijven. Dan nu dat teken ontvangt ze. Ze moet dat scharlakensnoer aan het venster binden waarlangs ze de verspieders heeft neergelaten. Allen die dan met haar in huis zullen zijn als straks Jericho wordt ingenomen, haar vader en haar moeder en verdere familie, die zullen worden gespaard. Rachab moet dat zondeteken weghalen van de plaats waar het als een uithangbord fungeerde. En ze moet dat aanbrengen op een plaats waar dat vanuit de stad niet meer te zien is, maar waar het alleen nog maar te zien is van buiten de stadsmuur. Dat scharlakensnoer dat eerst uitnodigde tot de zonde, dat kan niet langer op die plaats blijven hangen. Ze moet daarmee breken en het snoer hangen op de plaats die God haar wees. Op een plaats waar niet de mensen, maar waar de God Israëls haar zag. Vanuit haar venster zag Rahab immers uit over de weg waarlangs de verspieders terugkeerden. Dat is de weg waarlangs straks het volk Israël tot Jericho zal komen. En dat is tevens de weg waarlangs God de Heere zelf ten gerichte trekt tegen die stad. En aan dat venster moet ze dan dat scharlakensnoer binden als voor het aangezicht des Heeren. En het is een les die ieder moet leren die zich met Rahab een zondaar of zondares weet. Die moeten zich bekeren door het snoer te verhangen. Het kan niet blijven zoals het was, maar de zonde moet beleden worden voor de heilige God. Het scharlakensnoer wordt verhangen. Rahab zegt haar zondeleven vaarwel. En haar uitzicht is nu naar de God Jacobs, die komt om te richten. In dat grote gericht zal Rahab om haar zonden niet kunnen bestaan. Ze weet dat ze verdiend heeft om met Jericho straks om te komen. En toch weet ze zich niet meer één met Jericho. Als een eenling in deze stad zoekt zij het aangezicht van God en nadert tot hem met verootmoediging. Ze verbergt haar zonden niet voor de Heere, hoewel ze haar zonden niet langer kan bedrijven onder de mensen. Zo wordt haar leven anders. Hoewel zij naar de mate dat God zich in die tijd geopenbaard had, zoveel minder kennis had van God en zijn dienst, vergeleken met u en met mij, had toch dat ene zaad dat in haar hart gezaaid was, zijn uitwerking niet gemist. En de vruchten daarvan kwamen openbaar, namelijk dat ze geloofde in de God Israëls. En haar geloof is zo oprecht. Wij kunnen zo redeneren over het geloof. En dan ook nog denken dat dat gepraat, dat dat het geloof zelf is. Maar let eens op Rahab. Zij spreekt uit en door haar geloof. En ze handelt door haar geloof. En hoewel dat was als een mosterdzaadje, durfde ze daarmee in die goddeloze stad toch tot een eenling te worden, die achter Jericho's muren geen veiligheid meer vond, maar die door haar venster leerden uitzien naar de God des Heils, de Almachtige, die zijn volk nimmer zou doen omkomen. En hoewel zij nog tussen de vuren is, neemt ze toch de bekering ter hand. In Jericho is ze met haar hart niet meer thuis, maar bij Israël kan ze zich nog niet scharen. En hoewel ze derhalve nog veel onzekerheid over haar lot overhoudt, staat toch één ding bij haar vast. Ze heeft de opdracht van de Heere te eerbiedigen. En in die weg zal de Heere haar zeker zegenen en allen die met haar in huis zijn. Misschien moet u zichzelf hierin wel herkennen. Dat u zegt, ja, dat is nu ook mijn beeld geworden. In Jericho kan ik het niet meer uithouden. Sinds ik hoorde van de God van Israël, van zijn heerlijke daden, van het heil dat hij bereid heeft in de Heere Jezus Christus voor een arm en verloren zondaar. Dat heeft mijn hart geraakt en dat raak ik nooit meer kwijt. Maar me bij dat volk van God te rekenen, dat kan ik niet en dat durf ik niet. Maar zie dan eens langs welke weg de Heere ook een Rahab met haar verzondigde leven uit vrije genade tot de volle zaligheid leidt. Werd ook in uw leven het snoer verhangen. Hebt ook u geleerd om datgene wat u eerst niet eens als zonde zag, nu te belijden voor de heilige God. Zodat u instemt met de psalmdichter die moest zeggen, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En dan geldt ook, gij naamt die gunstig weg. Het is de waarachtige bekering tot God, als we hem zo met verootmoediging gaan zoeken. De bekering, dat is maar niet dat uw oude leven een beetje opgepoetst wordt. Dat is maar niet een vage ombuiging van het beleid in uw leven. Een geringe koerswijziging. Nee, maar het is een terugkeer tot God. Het is een buigen voor hem en een buigen onder hem. Een aanbinden van dat scharlakenrode koord waarmee u het voor de Heere uitstelt. En zegt, Heere, nu ziet u het. Dit is nu mijn leven. Het spreekt enkel van zonde en schuld. Als u ten gerichte komt, ook in mijn leven, wat vindt u in mij dan anders dan zonde en schuld? Maar hoe heerlijk maakt de Heere het voor de zulken waar. Wie zichzelf veroordeelt, wordt niet geoordeeld. Want in deze weg van de verootmoediging voor de Heere, wordt het scharlakensnoer voor Rahab nu tenslotte een teken van haar behoud. Want de verspieders die hadden gezegd, wanneer dit snoer aan het venster gebonden zal zijn, dan zult u en allen die bij u in huis zijn, worden gespaard. En daar klemde Rahab zich aan vast. Ze geloofde deze belofte van de Heere, die in de weg van het geloof dan ook verwerkelijkt zou worden. Even zeker als Rahab wist dat het volk Israël zou komen en het land in bezit nemen. Even zeker als zij wist dat zij naar recht zou moeten omkomen met Jericho. Even zeker wist zij nu dat zij achter dit teken van het scharlakensnoer behoud zou vinden. En zie dan eens welk een vrucht van geloof daar reeds op deze akker groeit. Zij kan niet gemakkelijk anderen verloren zien gaan. U wel, gemeente? Rahab niet. En daarom tracht zij zoveel mogelijk van hen die haar lief zijn met zich mee te nemen op de weg des heils. Ze is gunnend en mededeelzaam. De God van Israël is immers een God bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn. Die dan niet alleen haar, maar ook haar ganse familie zal willen sparen en willen behouden. Die belofte was haar geschonken. En het zichtbare teken van die belofte was aan haar venster bevestigd. Wat kan dat aan een benauwd hart al verkwikking geven? Als we het teken van de gunst van God mogen ontvangen. De tekenen van zijn goedertierenheid. Maar vergeet nu één ding niet. Rahab kon niet bij dat teken alleen blijven staan. Het is waar, dat had al erg veel waarde voor haar hart gekregen. En daar mocht ze zich ook aan vastklemmen. Maar toch moet de zaak zelf nog haar deel worden. Hoewel dit teken voor haar een onwankelbaar getuigenis is van de ontferming van God, zal zij toch nog Jericho moeten worden uitgeleid en Israël worden ingelijfd. Zij heeft het teken en dat is al een bijzonder voorrecht en genade van God. Maar ze heeft de vervulling, de bekroning van dat teken nog niet. En dan moeten daar ook voor Rahab nog dagen komen waarin dat scharlakensnoer wel aan haar venster wappert. maar wanneer ze nog niets kan ontwaren van haar behoud, zodat in haar hart en in haar huis die bange vraag wel opgeklonken kan zijn. Zou God nu zijn gena niet vergeten en nooit meer van ontferming weten? Zou ik me niet vergist hebben? Zou niet toch mijn huis ook tegelijk met alle andere huizen in Jericho straks instorten? Zou de Heere wel werkelijk aan mij denken? Als straks die Israëlieten 7 dagen lang rond de muren van Jericho lopen en Rahab zo graag zou zien dat er al iets zichtbaar werd van de ondergang van deze stad en van het behoud van haar huis, dan blijkt daar die 7 dagen lang nog niets van te merken. Dan kunnen er nog zoveel raadsels zijn in het leven. En dan lijkt God, die haar eerst verwachting had gegeven, verder wel te zwijgen. Maar zie, gemeente, God is geen God die liegen zal. Als de muren van Jericho vallen en allen onder het oordeel worden besloten, dan blijft daar 1 huis overeind staan op de muur van deze stad die zich zo sterk waande. Een stad zonder God en zonder geloof. Dan is daar 1 huis dat staande blijft. Een huis dat zich in geen enkel opzicht onderscheidde van de andere woningen. Dan alleen maar door dit ene teken. Door dat scharlakensnoer dat aan het venster werd gebonden. En dat zei dat binnen de muren van die woning de Heer ook gebogen knieën en gevouwen handen zag. En daar een bidder hoorde die moest zeggen: o God, wees mij zondaar genadig. Want waar de zonden voor de Heer worden uitgestald en hartelijk beleden, daar zegt de Heer, die niets liever dan zijn ontferming aan u kwijt wil, dan zegt de Heer: kom dan en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, en dat zijn ze, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En dat om hem die zijn scharlakenrode bloed gestort heeft tot een verzoening van de zonden zijns volks. Een volk dat geleerd heeft naar recht onder de puinhopen te moeten omkomen, maar dat het als een wonder van Gods sparende liefde mag ervaren, dat als de muren van Jericho dreunend ineenstorten, dat dan dit toch onwankelbaar vast blijft staan. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En daar kan de grootste der zondaren u moed uitscheppen, ook vanmorgen. Want God is dezelfde gebleven. Ik kan nog meer zeggen. De Heere heeft zich aan u en aan jou nog rijker, nog heerlijker doen kennen dan aan Rahab. Want dit teken der behoudenis aan Rahabs huis bevestigd wijst ons heen naar dat grootste teken der behoudenis dat God zelf in deze wereld geplaatst heeft. Het kruis van Golgotha, waarlangs dat scharlakenrode bloed gevloeid heeft van hem die het lam Gods wilde zijn, dat de zonden der wereld wegdraagt. Hij die geen beschutting meer vond toen de oordelen Gods over hem losbrandden. Hij die niet gespaard werd, maar die moest bukken en breken, opdat hij zijn ziel tot een schuldoffer zou stellen. En allen die in hem geloven, die in hem hun heil en hun hoogst geluk leren beschouwen, niet verloren zouden gaan, wat er ook om hen heen wankelt. En hoezeer de wereld die in het boze ligt ook kraakt in al zijn voegen, maar dat ze om hem en door hem eeuwig leven hebben. Mag dat ook van u gezegd worden? Ziet de Heere ook in uw levenshuis dat scharlakensnoer gebonden aan het venster waardoor u uitziet naar de Heere? Werd het snoer verhangen, zodat u de zonde ging haten en laten, maar u ze voor de Heere ging uitstallen en belijden? Dan ziet de Heere ook dat teken der behoudenis en zal hij u sparen in zijn gericht, omdat het oordeel voor u werd gedragen door de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, die Koning der Heerlijkheid, in wiens koninkrijk hoeren en tollenaren, ja zelfs de grootste der zondaren, nog een plaats mag ontvangen. En dat mag vanmorgen dan ook met alle ruimte worden aangeboden aan u, dat de Heere ook vanmorgen zegt dat de grootste der zondaren bij hem terecht kan. En daar is de Heere dan ook mee bezig, gemeente, om zondaren zalig te maken, omdat hij straks voor zich een schare wil zien staan die hem de lof toebrengt, omdat ze in het leven geleerd hebben wat zonde en genade is. En die dan eeuwig mogen zingen: gij zijt waardig te ontvangen alle lof en eer en aanbidding. Want gij, o God, hebt ons gekocht met uw scharlakenrode bloed. Amen. Laat ons nu danken en bidden. Heer, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u om u hartelijk te danken dat gij dit evangelie van vrije genade in Oud en Nieuw Testament ons bekend maakt. En dat het ook vanmorgen weer in ons midden mocht worden verkondigd, zodat de grootste der zondaren u moed mag scheppen. Niet omdat de zonde te vergoeilijken is, maar alleen omdat gij een God zijt, die in Christus Jezus een gaarne vergevend God zijt, voor allen die u aanroepen, die hun zonden leerden beleiden en voor u uit te stallen, en die leerden roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Laat het ook veel in de woningen in deze gemeente gehoord mogen worden, en dat u ook bij jong en oud veel gebogen knieën en gevouwen handen mag zien. O Heere, wees gij zelf de stille naprediker van uw eigen woord, en laat het in de gemeente ook rijke vrucht mogen afwerpen, tot eer van u en tot zaligheid van zondaren. Voor onze dank aanvaarden en ons bidden horen alleen om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen de slotzang, gemeente, dat is uit Psalm 138, daarvan het vierde vers. Althans heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.